Zullen we lezen 1 Thessalonicenzen 3, hoofdstuk 3. Dat kan ik ook een beetje netjes doen. Daarom, zegt Paulus, omdat wij het niet langer uithielden, hebben wij goed gevonden alleen in Athene achter te blijven. En zonden wij Timotheus, onze broeder en Gods medearbeider, in het evangelie van Christus, om u te versterken en te vermanen aangaande uw geloof, opdat niemand wankelt in deze verdrukkingen. Want zelf weet u dat wij daartoe bestemd zijn. Immers toen we bij u waren, zeiden we van tevoren dat we verdrukt zouden worden. En zoals het ook is gebeurd, en u weet het. Daarom heb ik, omdat ik er niet langer uithield, hem gezonden om van uw geloof te weten of de verzoeker u misschien ook verzocht had en onze arbeid vergeefs was geworden. Maar nu is Timotheus van u tot ons gekomen en heeft ons de blijde boodschap gebracht van uw geloof en uw liefde, omdat u ons altijd een goede herinnering houdt en verlangt ons te zien zoals ook wij u. Nou, straks lezen we verder. Dus Paulus is in Thessaloniki geweest, hè, die stad, is daar even geweest, een periode, heeft daar het evangelie gebracht, was eigenlijk halverwege met het verkondigen van de waarheid en toen moest hij dus vluchten. Hè, dat weten we nog hè, van de voorgaande keer. Dus eigenlijk zegt Paulus, ik heb mijn werk niet af kunnen maken onder jullie. Ik had jullie eigenlijk nog veel meer kunnen vertellen. En hij ging dus eigenlijk ook met zorgen, omdat hij de leer niet goed had kunnen brengen. En toen kwamen de verdrukkingen. Ja, en toen maakte Paulus zich dus vreselijk zorgen. Hoe zou het iemand die gemeente gaan? Want de verdrukkingen kwamen. En hij zei, ik heb het jullie wel gezegd dat de verdrukkingen zouden komen. Het hoort erbij, zegt Paulus. Daar zijn we toe bestemd. Nou, daar wil ik een paar dingen dan over zeggen dan. Op ons gemak, niet te veel. Ik werk nou met een aantal jaren werken wij, groot woord, mogen we leren kennen. Mensen uit Iran die naar Nederland komen, die de islam ontvluchten, die dan toch behoefte hebben aan iets. Nou, daar zijn er toch eigenlijk heel veel van tot geloof gekomen. Ja, niet door mij, maar door anderen. Die komen tot geloof. De laatste keer dat we de Iraanse kerk hadden, waren er mannen, nou, 90 wel of niet, Jan? Zoiets, hè? Ja. Dat doen we nu ook met Syriërs, dat is veel moeizamer. Maar ik moet zeggen, nou je dus met die mensen werkt, snap je een aantal dingen van de Bijbel veel beter. Want die komen nog eigenlijk, die Midden-Oosten cultuur is een heleboel dingen nog hetzelfde als de Bijbelse cultuur. En wat zij meemaken, dat lijkt veel meer op wat de eerste christenen meemaken. Wij zijn veel verder weg. Wij hebben ook een andere cultuur. En ik moet zeggen, daar missen wij een hoop dingen in de Bijbel eigenlijk. Paulus heeft tegen hun gezegd, jullie krijgen verdrukkingen. Jullie die tot geloof komen in die Griekse stad, jullie krijgen verdrukkingen. Dat hoort erbij, zegt Paulus. En misschien hoort dat er ook bij. Want als je op de kaart kijkt, is christendom de meest vervolgde godsdienst op de aarde dit moment. Hè? Er zijn dus een heleboel landen waar het dus levensgevaarlijk is.
Hebben mij vervolgens zo'n uur in opgevolgd.
Ja, levensgevaarlijk is om te zeggen dat je christen bent. Iran, de strenge moslimlanden. Ook de strenge moslimlanden in Noord-Afrika. Ook Noord-Korea. Nou, in het verleden waren dat de communistische landen ook. Dat is nou niet meer zo. Maar er zijn veel landen waar het heel gevaarlijk is om te zeggen ik ben christen. En het hoort er wel bij, en merkwaardig trouwens, dat is wel heel apart. Dus wij leven eigenlijk in een hele andere situatie. Want wij worden helemaal niet vervolgd. Hè? Nou, misschien een klein beetje, kom ik daar nog even op terug. Maar in principe worden wij niet vervolgd. We hebben geen problemen. Niet in Europa en niet in Noord-Amerika. En merkwaardig is dat de kerk in Noord-Europa hier en in Amerika enorm slinkt. En dat de kerk in gebieden waar het christendom verboden is, enorm groeit. Dat is heel apart. Kunnen we ons niet voorstellen dat de kerk in Iran groeit. Dan weet je dat nooit zeker, want dus alles is geheim en onderbedekt en in het geniep, zeg maar rustig. Maar wat je hoort, als je de mensen hoort die er vandaan komen, moet het daar echt enorm groeien. Dus eigenlijk heel merkwaardig, niet? Als iemand bij mij komt en die zou iets vertellen en ik zou weten dat als ik dat zo aanneem, ik levensgevaar loop. Nou, ik zou niet zo geneigd zijn, moet ik eerlijk zeggen. En toch gebeurt het. Er gebeurt heel veel mensen komen tot geloof in Iran. Omdat er toch, ja, waarom weet ik niet. Er zijn wel redenen voor dat daar wat meer tot geloof komen. Ten eerste zijn de Sjiïten. Dat zegt, er zijn wel andere vormen van islam dan in Irak en in Saoedi-Arabië. In Irak en Saoedi-Arabië volgen ze Mohammed na. En Mohammed leert dat als jij van God komt, dan win jij altijd. En de Sjiïten, die volgen eigenlijk de schoonzoon van Mohammed na, Ali. Die volgen ook Mohammed na, maar ook Ali. En Ali is gestorven op het slagveld. Dus de Sjiïten hebben elk jaar een maand rouw vanwege Ali. Maar die kennen dus het concept van een gestorven profeet. Dat kennen zij. Zij kennen het concept van ik kom van God en ik sterf. Dus voor hun is de gestorven christen wat minder absurd dan voor Arabieren. Arabieren zeggen, ja, maar als die Jezus nou van God kwam, dan kan hij toch nooit verliezen? Dat kan toch helemaal niet? Dus voor Sjiïten zijn we dichter bij het christelijk geloof dan Arabieren. Voor Arabieren heel ver weg, heel vreemd. Maar wat er ook gebeurt, of ze nou Sjiït zijn, of dat ze Soeniet zijn, of ze daar wonen of hier wonen, ook als ze hier wonen, zij krijgen verdrukking. Zij krijgen echt hevige verdrukking. Nog steeds. Aan alle kanten. En ik sprak laatst een man en die zei, ik ben hier gekomen. Hij was in Iran journalist. En had een politiek scherp stukje geschreven over de Ayatollahs. Dus dat wist hij ook. Hij zegt, dat weet ik. Hij zegt, ik doe het. Ik weet, ik moet hals over kop het land uit. Ik vlucht naar Europa. En dan hoop ik later dat mijn vrouw en mijn kinderen overkomen. Dus hij had het doorgenomen met zijn vrouw en kinderen. Ik ga eerst. En dan vraag ik asiel aan in Nederland. In Nederland had hij van gehoord dat dat een vredig land was. Hij zegt, dan vraag ik aan of jullie komen. Maar hij was hier en is tot geloof gekomen. En hij was zo positief, zo positief. Hij zegt, ik ga naar mijn vader, zegt hij. Ik heb eindelijk mijn vader gevonden, een vaderhuis. En zo, hij zegt, ga de Bijbel leren. Hij was in Iran niet alleen politicus, maar ook een moela. Hij zei tegen mij, wat jij doet, dat ik in Iran, maar dan ook vanuit de Koran. Hij zei, maar nou ga ik Bijbel lezen en ik ga dat leren. Ik ga Nederlands leren, ik ga naar Nederlands en aan de... Dat zei hij 4 maanden achter elkaar en de 5e maand was hij heel stil. Helemaal zei hij helemaal niks. En ik zei, hoe gaat het met jou? Hij zei, heel slecht. Hij zegt, het is eigenlijk een nood zo, ik had geen christen moeten worden. Daar heb ik diep spijt van. Hij zegt, ik had alles. Ik had gewoon een vrouw, ik had 2 dochters. Ik had een geld, ik had hier toekomst. Nou ben ik christen geworden. En nu is mijn vrouw van mij gescheiden. Eenzijdig, dat mag, omdat ik nu varken geworden ben. Zo zegt ze in Iran, je bent varken. Vaker, je bent onrein. Hij zegt, mijn kinderen willen me nooit meer zien. En ik dacht, ik ga terug naar Iran, ze noemen van familie. Maar ik heb in mijn familie een religieuze politie zitten. Ze schieten mij dood zodra ik Iran binnenkom. En nou zit ik hier, zit op AZC en ik ben alles kwijt. Alles. Hij zegt, ik had nooit christen moeten worden. Ja, dat is ook wel moeilijk, hè, als je dat hoort zo. Ik zeg, nou ja, wat ga je nu doen? Ja, hij zegt, ik wil gewoon christen af worden. Ik zeg, hoe ga je dat doen dan? Je bent toch eigenlijk, je hebt toch zelf gezegd, je bent een kind van de Heer Jezus geworden. Hoe wil je dat omdraaien? Hij zegt, dat weet ik niet, zegt hij. Maar hij zegt, 1 ding weet ik wel, ik ga stoppen met bidden. Ik ga niet meer bidden en ik ga niet meer Bijbel lezen. En dan hoop ik dat mijn geloof volledig verdwijnt. Dat is lastig, hè? Nou, hier gaat ook een beetje ook, en daar maak je wel zorgen over. Ik heb hem ook niet weer gezien. Die keer was de laatste keer dat hij er was. Misschien heeft hij asiel gekregen en zit hij ergens anders, het zou kunnen. Misschien gaat het niet meer naar de... Ik weet het gewoon niet. Nou, dat is ook een beetje de situatie waarin Paulus zat met die Thessalonicenzen. Hoe zit het met jullie geloof eigenlijk? Nou de verzoeking komt, nou de beproeving komt. Blijven nog wel staande. En Paulus, ik heb het jullie wel gezegd, hè? Er komt verdrukking. Er komt verdrukking, er komen problemen. Het hoort er wel bij, zei Paulus. Nou was dat in die tijd natuurlijk zeker zo. In die tijd was het zeker zo dat verdrukking erbij hoorde. Bij ons niet zo. Althans maar een klein beetje, ik kom er zo wel op terug. Maar in die tijd was het zeker zo. Want als jij... Het was in die tijd zo, dat men was heel verdraagzaam. Je mocht best gewoon ook de God van Israël aanbidden. Je mocht ook best wel zeggen dat de zoon, God een zoon had die gekomen. Dat mocht allemaal best wel. Dat was allemaal niet zo'n punt. Je mocht ook best de God van Egypte aanbidden bidden en de God van de Perzen. Dat mocht allemaal wel. Maar je moest wel gewoon jouw plichten doen. Dat zijn de offers brengen aan de plaatselijke goden. Dat is heel normaal. En als je bij een groep hoorde, een groep tentenmakers of een groep goudsmeden of een groep wapenmakers of een groep medicijnmakers. Dat was helemaal, je kwam regelmatig bij elkaar, maar je kwam bij elkaar in een tempel. En je sloot het af met een maaltijd en je sloot het af met offers aan jouw goden. Dat was heel normaal. En je mag best daarnaast ook nog in Jezus geloven, maar je moet wel die goden gewoon eer geven. Dat was een beetje het idee van die tijd. En als je dat niet doet, dan breng je alles in gevaar. Alles in gevaar. Dat was een beetje het idee van toen. Dus vroeger was zo, was er tegenslag, was er overstroming, was het de pest, was er een aanval van anderen, was er een ongeluk met vuur, dan ging men gewoon naar, wat hebben wij fout gedaan met z'n allen, als groep, als dorp, of als groep. En eigenlijk ging de vraag, wie heeft niet de goden de goede offers gebracht? En er was een groep die niet de offers hadden gebracht. Dan zeiden we, zie, daar komt het door. Jullie zijn fout. Jullie zijn fout. Maar je mocht best wel geloven wat je wilde. Maar alles geloven wat je wilde. Maar als je maar meedeed met het geheel. En het nare van Jodendom was, dat hadden Romeinen had toch een beetje een hekel aan Joden. Men had heel veel enerzijds respect voor dat ze oud waren. En de Romeinen vonden alles wat oud was geweldig. Maar het nare van Joden was dat ze zeiden, nee, er is maar één God. En toen dachten de Romeinen, ja, nou ja, oké, dat is een hele oude godsdienst. Die waren nog veel eerder dan wij. Dat respecteren we dan. Nu kwamen de christenen er ook. Die zeiden, er is maar één God. En daar hadden de Romeinen zo'n hekel aan. Daar hadden ze zo'n hekel aan. En hij zegt, jullie verzieken de hele zaak. Jullie maken alles kapot met jullie, er is maar één God enzovoort. En daar komt de verdrukking natuurlijk. Daar komen de problemen van. En die verdrukkingen zijn er dus voor deze mensen in Thessalonica gekomen. De problemen. En Paulus maakte zich zorgen, blijven zij wel staan in die problemen. Net zoals ik me dus eigenlijk afvroeg van die man, die ex-moela, die ex-journalist. Waar zou die zijn nu met zijn geloof? Zou het echt helemaal verdwenen zijn? En zou die weer echt moslim geworden zijn? Dat wilde die. Daar kun je wel zorgen over maken. Maar Paulus zei dus wel, ook bij de prediking, er komen verdrukkingen, het hoort erbij. Dat is wel iets, hè. Ik was laatst in Elburg op een jongerenbijeenkomst. En ik zat er gewoon, omdat iemand had gevraagd, gaan we mee? En ik kon een getuigenis geven, dus dan ga ik mee. En ik zal ook niet zeggen wie het was of wat het was. Maar het waren allemaal, het was een jeugd, die allemaal jongeren die nu bij elkaar komen en die enthousiast zijn. En nou, eigenlijk heel positief. Maar ik ben toch ook wel geschrokken van de boodschap. Moet ik eerlijk zeggen. Ik ben echt geschrokken van de boodschap. Er werd gewoon gezegd van, nou ik zeg het maar gewoon wat zij zeiden. Geloof in Jezus en alle stormen gaan liggen. Geloof in Jezus, zo zegt ze dat. Geloof in Jezus. En je overwint alles. Als wij bidden, alle bergen verdwijnen. Alle problemen worden opgelost. En ik denk bij mezelf, en straks om de jonge mensen, 16, 17, 18, iets ouder, allemaal zo enthousiast. En dan tegen elkaar zeggen, ja, maar als wij bidden, dan gaan komen kerken in beweging en kerken komen in vuur en... Dan gaat dat veranderen in Elburg en Doorspijk en Oldenbroek. Er komt een vuur en wij zullen de zaak veranderen. En ik denk mezelf, ik wil jullie wel eens zien over anderhalf jaar. Als nou blijkt dat niet zo is. Als nou blijkt gewoon dat niet alle stormen gaan liggen in jouw leven. Als er gewoon ziektes zijn, problemen zijn, het gaat niet allemaal over. Wat dan? Als nou blijkt wat jij denkt, wat nergens beloofd is, wat nergens gezegd is... Maar als jij denkt, we gaan de kerk in Elburg en Oldenbroek gaan we een brand steken. We gaat een geweldig vuur, gaat een enorm opwek. En het gebeurt niet. Wat gebeurt er dan? Hoeveel van jullie zullen er over anderhalf jaar, twee jaar nog geloven? Dat maakt me wel, dat beklemt me dan als ik daar zit, snap je dat? Dan denk ik van, wat blijft daarvan over? Wat voor teleurstelling wordt dat? Want het staat nergens in de Bijbel dat al onze problemen opgelost worden. Echt niet gewoon. Het staat nergens al onze gebeden verhoord worden. Nou, de meeste van ons zijn ouder, wij weten dat. Wij weten dat gewoon. En we weten dat het echt niet zo is. Wij hoeven maar te bidden en het gebeurt. Integendeel. Het leven is heel anders. En ik denk ook eigenlijk dat wij in onze prediking, hetgeen wat we vertellen, ik moet een beetje langzamer praten, ik ben een beetje te fanatiek. Dat we dat reëler moeten zijn. We moeten gewoon geen valse beloftes geven. We moeten niet zeggen tegen mensen, joh, kom tot de Heer Jezus en al je problemen worden opgelost en het gaat lekker soepel en je hoeft maar te bidden en de ziekte gaat weg en je hoeft maar te lopen en de muren vallen om en dat soort dingen. Dat is helemaal niet zo. We moeten reëel, Paulus was er heel reëel. Paulus zegt gewoon, ik heb je gezegd, jullie komen tot geloof, maar er horen verdrukkingen bij. De vraag is alleen, hoe ga je om met die verdrukkingen? Dat is het punt natuurlijk. Hoe ga je om met de moeilijkheden? En ik heb een echtpaar gesproken, 2 weken geleden. Die ken ik al een hele tijd. Over verdrukking gesproken, die hebben echt problemen gehad. Echt, asielaanvraag afgewezen. De rechter zegt, ik geloof niet dat jullie christen zijn, dat geloof ik gewoon niet. Nou, ik kan me eens voorstellen van de rechter, want heel veel mensen liegen er ook om. Dat is ook zo. Illegale tijd in. Dus illegaal. Ze konden ergens in Drenthe, konden ze in een kamertje van de kerk, mochten ze dan slapen met een kindje. Maar toen kwam de politie en zei ze, die volgende week nu nog zien. Dan zet je op het vliegtuig te bedden geweest. Oké, terug. Dus ze moesten van Drenthe vluchten. Weer asielaanvraag na een half jaar. Weer afgewezen. En toen sprak ik ze, toen ze weer afgewezen was, een jaar geleden. Nou, zij was helemaal van de kaart. Helemaal in paniek. Zwaar depressief gewoon. Ze zag helemaal niet meer zitten. Het is als een kind had, anders had ze misschien wat gedaan. Hij was ook helemaal radeloos. Hij zei, ik weet het niet meer, zegt hij. Als God, hij zegt, God weet toch dat wij christen zijn. God kan die rechten toch in het hart bewerken. Waarom doet God dat dan niet? Waar is God dan? Hij zegt, we hebben zo om onze knieën gelegen gewoon. Het is niet geks wat we vragen. Weer niet. Weer moeten wij een half jaar de illegale tijd in. Dat betekent geen medische zoeken, geen hulp. Je hebt een kind, hè? Kleintje. Geen geld. Je kan opgepakt worden. Hoe moet dat dan? Nou sprak ze dus nu, bijna een jaar later. En ze krijgen in half april krijgen ze definitieve uitslag. En dat wordt dan de laatste keer. En ik zeg, hoe gaat dat dan? Hij zegt, ik heb zoveel geleerd. Hij zegt, een jaar geleden, nu zit hij een jaar op AZC. Weer, in Dronten. Hij zegt, in het begin waren we zo depressief en zo teleurgesteld dat God ons niet verhoorde. Maar dit jaar, zegt hij. Hij zegt, we hebben zoveel gesprekken gehad met mensen over de Heer Jezus. We helpen hier op de AZC, we helpen de mensen van COA. Met het in elkaar zetten van huisjes en het timmeren van een dak boven een fietsenstalling. Koba zegt, dus zijn jullie zo goede mensen, hoop dat jullie blijven. Hoe komt dat jullie goed zijn? Ja, dat kan ik zeggen, we zijn christen geworden. We hebben allemaal gesprekken naar huisjes om ons heen. Zelfs met Arabieren. Nou, als een Iranier een gesprek met een Arabier, dat is al heel wat hoor. Dat die elkaar willen aankijken, is al heel wat. Dus ik heb zelfs een Arabier in de evangelie kunnen verkondigen. Hij zegt, toen waren we zo depressief. En ik heb nou geleerd dat God gewoon heeft een heel ander plan met ons. Ons plan is verblijfsvergunning, huis, baan, auto. Gods plan is dat wij getuigen voor hem zijn. Hij zegt, en over 3 weken krijg ik weer uitslag. Is het weer negatief? Dat weet ik nu zeker. We gaan een half uur huilen en dat is klaar. Want we hebben omleren gaan met verdrukkingen. We hebben echt geleerd dat God, als God ons op het AZC wil, beter met God op het AZC dan zonder God in het huis. Beter met God terug op het vliegtuig naar Iran, als dat moet, dan hier onze eigen weg gaan. Hij zegt, dat hebben we echt geleerd. Die hebben echt geleerd om te gaan met verdrukkingen. En weet je, dan denk ik altijd, ja, nou is de ik er. En dan vertel ik wat uit de Bijbel. Maar dat is de praktijk, hè. Dat is de praktijk. Die mensen zouden eigenlijk moeten spreken. Maar zijn ze dan te bescheiden voor. Dat willen ze dan niet. Dat zijn de mensen die gewoon moeten vertellen. Dat is omgaan met de verdrukkingen. Dus de vraag is ook, wat doen wij ermee met onze verdrukkingen? Worden wij sterker van onze verdrukkingen? Of gaan we eraan door? En dat is ook een vraag. Wat betekent het nou? Daar blijf ik ook maar aan denken. Die man die zei van, ik wil geen christen meer zijn. Hoe zit dat dan? Hoe zit dat dan? Als hij nou een moslim wordt. Is hij dan behouden? Is hij niet behouden? Een echte Calvinist zal zeggen, nee, hij heeft één keer het is tot geloof komen. Dus hij blijft in de hand van God en blijft behouden. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, er staat behoud, gelooft tot aan het einde. Wie volhardt zal behouden worden.
Ja.
Hoe zit dat dan? Is het dan oppervlakkig geweest zijn geloof? Of is het een echt geloof en brengt de Heer hem wel weer terug? Is hij behouden of niet behouden? Ik weet dat niet hoor. Ik vind het wel heel moeilijk om te zeggen. Ik was zo van onder de indruk van zijn getuigenis. Maar als je nou zegt, ik gooi alles weg, ik wil weer moslim worden. Wat dan? Wat moet ik daarvan denken? Heeft hij altijd ons voor de gek gehouden? Of zichzelf voor de gek gehouden? Of is het als een Abraham die naar Egypte gaat, maar dadelijk weer terugkomt? Je weet het gewoon niet. Dat vind ik wel heel moeilijk om allemaal te zeggen. Nou, die zorg die je dan over zo'n man hebt, is maar een klein beetje, ietsje pietje van de zorg die Paulus had over die gemeente. Blijft die gemeente wel staan? Want de grootste zorg die Paulus had, ik heb zo lang niet alles kunnen vertellen. Ik ben niet lang genoeg geweest. Ik ben vroeg weg moeten gaan. Dus we gaan het nog eens lezen. Daarom, omdat wij die niet langer uithielden. Dus het was gewoon echt een druk voor Paulus. Het was echt, ik moet hier blijven staan, hè. Sorry. Het was een knellende druk voor Paulus. Ik hield het gewoon niet meer uit, zegt hij. Hij zei, we hebben het goed gevonden alleen in de tenen achter te blijven. En dat was wel een offer voor hem. Om alleen in de tenen achter te blijven. Want hij was met Timotheus. Heel opvallend trouwens, hè, dat altijd in de Bijbel, altijd in handelingen en in de evangelie, iedereen in duo's werkte. De Heer stelt iedereen in duo's aan. Altijd met z'n tweeën. Nooit alleen. Ik heb net een commentaar gelezen over handelingen van een hele ervaren leider. Van, ik geloof jeugd met een opdracht, wacht ik, of een ander. Wereldwijd leider. Die zegt, al die grote voorgangers, al die grote dominees die ten onder zijn gegaan, dat waren allemaal eenlingen, solisten. Die hadden niemand naast zich. Hij zei, ik weet heel goed, zegt, ik heb heel veel gereisd. En dan ging je naar een conferentie, een bijbelconferentie. En dan gaf je er alles en dan was je dood de bek af. En dan ging je s'avonds na 3 dagen lang helemaal intensief ging naar je hotelkamer. En dan deed je de tv aan, maar je was geestelijk zo moe, je was geestelijk zo leeg. Hij zegt, ik kon zo verkeerde dingen op tv kijken, in die hotelkamers. Gewoon, omdat ik te leeg was. Hij zegt, dan ben je met z'n tweeën, dan doe je dat niet. Je bewaart elkaar. Apart, hè? Hij zegt, zo vaak is het nagaan, al die grote tv-dominees. Ja, die beroemde Amerikaanse dominees die gevallen zijn, hè? Omdat ze toch een relatie met de vrouw hadden en al dat verkeerde dingen deden. Terwijl allemaal mensen helemaal alleen alles deden. Die hadden wel volgelingen, maar die waren allemaal op afstand. Paulus werkte altijd met z'n tweeën. Nooit alleen. Heel praktisch eigenlijk. Maar het was voor hem een groot offer om te zeggen, oké, dan blijf ik alleen. Dan stuur ik Timotheus maar naar jullie toe. Timotheus stuur ik naar jullie. Want ik doe het liever niet, maar ik heb het er maar voor over. Omdat mijn zorg voor hun zo groot is. Timotheus, zegt hij, onze broeder en Gods medearbeider. Dat is zo'n rare uitdrukking, Gods medearbeider, dat een heleboel vertalingen hebben daar maar wat anders van gemaakt. Die hebben het een beetje verdraaid. Bij mij staat er echt Gods medewerker. En volgens mij de herziene staatsvertaling ook, of niet? Wat hebben jullie?
dienaar en onze medewerker.
Ja, zie je, die hebben het al iets veranderd.
Medearbeider.
Medearbeider, maar er staat er godsmedearbeider staat. Bij jou ook?
Godsdienaar en onze medearbeider.
Ja, zie je, dat is al iets anders.
Onze
medearbeider. Ja, dat is al iets anders. Maar in het Grieks staat, ik heb dan boeken gelezen, dan ik kan zelf geen Grieks, maar volgens die boeken staat er echt, het is Gods medearbeider. Maar heel veel vertalers vinden het zo vergezocht en zo'n rare uitdrukking dat ze er iets anders van maken. Ze zeggen, nou, dat kan nooit zo de bedoeling geweest zijn. Maar Paulus zegt eigenlijk, je bent medewerker van God. God werkt, maar jij werkt mee. Je mag echt meewerken aan het werk van God. Dat betekent dat het heel iets anders is dan gewoon ik verkondig de evangelie, of ik werk onder mensen, of ik geef ziekenbezoek, of dit, dat. Nee, zit in God werkt en jij werkt mee. Dat is het eigenlijk. Dus eigenlijk maak je dat klein en tegelijkertijd maak je dat weer ontzettend groot. Want je hoeft het niet allemaal zelf te doen. Het is God die werkt. Je hoeft alleen maar erachteraan te lopen. Maar je mag meewerken aan God. Je mag gewoon zeggen, ik werk met God mee. Dat klinkt dus hoogmoedig, maar eigenlijk is dat fantastisch natuurlijk. Dat is ook eigenlijk het mooiste wat je als werker in het koninkrijk kunt zeggen. Je werkt met God mee. Dat is toch prachtig? Gods medearbeider in het evangelie van Christus, om u te versterken en te vermanen aangaande uw geloof, opdat niemand wankelt in deze verdrukkingen. Wankelt dus, dreigt om te vallen. En misschien dreigt gewoon helemaal zijn geloof te verliezen, zoals die ex-journalist, die ex-moela. Of misschien, want dat kan natuurlijk ook. Er zijn een heleboel manieren om te wankelen in je geloof. Een heleboel manieren. Je kunt op een gegeven moment zeggen van nou, ik geloof niet meer in God. Maar je kunt ook zeggen, ik geloof wel in God, maar of God interesse in mij heeft, dat vraag ik me sterk af. Kan hè? En je kunt bijvoorbeeld ook zeggen, ja, er staat al allerlei dingen in de Bijbel, maar dat gaat veel te ver. Er zijn mensen hier in de omgeving, dan kun je tegen zeggen, als je de Heer Jezus aanneemt, heb je het recht een kind van God genoemd te worden. Zeggen ze, kom je daarbij, is dat voor een godslasterlijke opmerking? Ze staat letterlijk in de Bijbel. 1 Johannes 1. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft het recht gegeven kinderen Gods genoemd te worden. Staat er letterlijk. Ja, zegt ze, maar dat mag je niet zomaar zeggen. Dat mag je niet zomaar zeggen. Dat is ook wankel in het geloof. Wankel in het geloof betekent het feit dat je een aantal dingen uit de Bijbel niet meer gelooft. Dat je niet meer gelooft dat je zeker mag zijn van je behoudenis. Dat je allerlei dingen niet meer mag zeggen, niet meer mag weten. Dat is ook wankel in het geloof. Kan ook gevolg zijn, hè. Een gevolg van een verdrukking kan ook wel zijn. In die periodes heb ik ook gehad. Dat ik zei, ik geloof wel in God, maar of God nou echt interesse in mij heeft, vraag me sterk af. Ik weet het niet. Ik vraag me wel eens af. Die periode heb ik ook gehad. Dat je echt denkt, van kijk God dan naar mij om. Dat is ook wankel in het geloof. En daarnaast is er nog een gevaar met deze Thessalonicense. En dat, daarom weten we uit de rest van de brief, dat zij een hele toekomstbeeld en een hele idee over sterven en helemaal kwijtraakten. Dat ze helemaal in verwarring raakten. Ze hadden wel iets gehoord van een opname, ze hadden iets gehoord van een verdrukking, maar ze haalden eigenlijk alles door elkaar, ze waren alles kwijt en ze waren eigenlijk alleen maar in paniek. Dat kan ook een wankel in het geloof zijn. Dus Paulus zegt, jullie moeten worden opgebouwd en jullie moeten worden vermaand. Jullie moeten worden geleerd. Want een heleboel dingen moet je gewoon horen. Dat moet je gewoon gezegd worden. Dat moet gewoon geleerd worden aan jullie. Dat zei Paulus. En daarom stuur ik Timotheus ook. Om gewoon te kijken, te versterken en te vermanen aangaande uw geloof. Dat betekent echt aan te vullen. Te zeggen wat er goed is aan de leer van wat geloof en wat er fout aan is. Dus leer, wat je leert, doet er wel toe, hè. Sommige mensen zeggen, ja, het is het gevoel gewoon. Weet je, sommige mensen, en met name ook die kringen die net tot geloof gekomen zijn, die kringen die ik net ook bedoelde, die jeugdkerken. En ik ben ook blij dat ze er zijn, hoor. Maar ik wijs alleen het gevaar. Die zeggen, oh, weet je, al die bijbelkennis, Wij zingen gewoon. Wij zingen zoveel. En wij aanbidden gewoon. En wij zijn zo blij gewoon. En wij geven getuigenis aan elkaar. En we geven bemoediging aan elkaar. Weet je, we hoeven niet die bijbellezingen. We hoeven niet dat bijbelonderwijs van die oude mensen, van die dode kerken. Dat hoeven wij niet. Geef ons maar het vuur van de aanbidding. Maar Paulus zegt, er moet gewoon geleerd worden. Je moet wel weten wat er staat. Jullie moeten wel weten wat Gods bedoeling met jullie is. En als je dat niet weet, als je het zelf mee in gaat vullen, als je het zelf in gaat vullen met liedjes en met wat dan ook, met gevoelens, is vragen om problemen. Vragen om wankelen. Vragen om je geloof te verliezen. Leer is echt belangrijk. We moeten weten wat we geloven. Daar gaat de Romeinenbrief om. Eigenlijk gaat alles daar van Paulus om. En leert ze wat. Want zelf weet u dat we daartoe bestemd zijn. Immers toen we bij u waren, zeiden we van tevoren dat we verdrukt zouden worden. Zoals het ook is gebeurd en u weet het. Daarom ook heb ik, omdat ik niet langer uithield, hem gezonden om van uw geloof te weten of de verzoeker u misschien ook verzocht had. In de Bijbel staat er heel weinig over in. We moeten niet te veel op de Satan letten. Echt niet. Daar moeten we niet te veel over hebben. Als de Bijbel er heel weinig over heeft, dan moeten wij het ook al niet doen. De Bijbel is God gericht en door Jezus gericht. Dat is het. En niet Satan gericht. Satan bestaat, dat is wel zo. En dan wordt hier de verzoeker genoemd. Maar we hoeven niet zo heel veel mee bezig te houden. Ook met dwaalleer hoef je niet zo heel veel bezig te houden. Ik heb dan een keertje verteld, een hele tijd geleden, over die man die bankbiljetten onderzocht. Weet je dat nog? Kan je het nog herinneren? Nou, maakt het ook niet uit. Het was net in het begin van Amerika, toen waren ze begonnen met bankbiljetten maken. Die drukpersen, maar dat was allemaal primitief. Niet allemaal met die watermerkjes van nu enzovoort. Allemaal wat eenvoudig. Dus er kwamen ook heel gauw valse bankbiljetten, dollarbiljetten in omloop. En er was één man die werkte bij de bank en die had gewoon als taak alle valse bankbiljetten eruit te halen. En dan zei men tegen de man, dan moet je zeker alle valse bankbiljetten bestuderen of niet? Nee, zegt hij, juist niet. Ik bestudeer elke dag eerst het goede bankbiljet. Een echte. En daarna herken ik wat vals is. Hoef niet veel tijd aan te besteden. En zo is het met ons ook. Wij moeten bestuderen wie de Heer Jezus is. En als de Heer Jezus dan iets zegt, dan herkennen wij wat niet van de Heer Jezus is. Dat is het voornaamste. En niet te veel aandacht besteden aan het verkeerde. Paulus is er heel kort over. Hij zegt, het is gewoon de verdrukker, de verzoeker. Hij zegt dus wel, de verzoeker bestaat. Een andere naam voor Satan. Hij zegt ook wel, de verzoeker heeft bedoelingen. Dat zegt hij dus ook. Daar kunnen we eens heel iets korts over zeggen. Het is voor Satan onmogelijk om als iemand een kind van God is, die uit de hand van God te halen. Dat kan niet. Als je echt behouden bent, dan ben je behouden. Dat is duidelijk. Het is voor Satan wel andere dingen mogelijk. Bijvoorbeeld een Zacharias 3 vinden, dat de hoge priester stopt met werken. Omdat hij zegt, ik ben vuil, ik heb vuile kleren. De Satan klaagt aan. De Satan is de aanklager. Maar de Satan klaagt niet aan bij God. Die tijd is geweest. Klaag niet aan bij de Heer Jezus. Dat heeft er geen schijn van kans. Weet je bij wie die aanklaagt? Bij onszelf. Hij zegt, de Satan zegt zelf tegen ons, stop er nou eens mee. Wie ben jij nou wat te vertellen? Denk je dat jij iets kan? Denk je dat jij in staat bent? Enzovoort, enzovoort. De Satan kan niet zorgen dat wij verloren gaan, maar de Satan kan er wel voor zorgen dat wij op aarde niet meer getuigen en niet meer voor de Jezus uitkomen. Dat kan. Of dat wij niet zeker meer weten dat wij gelovig zijn. Dat kan. Dus de verdrukker, de verzoeker is er. Dat zegt Paulus ook, die verzoeker die is er. Maar, zegt Paulus, zo machtig is die verzoeker niet, zegt Paulus. Want wij bidden. En dan zijn we sterker dan de verzoeker. En wij sturen Timotheus, die het toevallig is. En dan, die is sterk, het woord van God is sterker dan de verzoeker. Hij zegt, die is er wel, maar er zijn twee dingen die sterker zijn. Dat is het gebed en het woord van God. En dan heeft de verzoeker geen schijn van kans. Dan overwinnen wij de verzoeker. Dat is ook iets om te onthouden. Hè? Hoeft niet zo heel bang voor te zijn. Maar goed, hij zegt, ik wil wel weten of de verzoeker u ook misschien ook verzocht had en onze arbeid vergeefs was geworden. Of eigenlijk menselijk wijze gesproken al het werk wat we onder jullie gedaan hadden, of het allemaal voor niets geweest is. Of jullie allemaal verdwenen zijn, jullie geloof verdwenen was enzovoort. Maar nu is de motie van u tot ons gekomen en heeft ons de blijde boodschap, een ander woord, is evangelie gebracht van uw geloof en uw liefde. En dat u ons altijd een goede herinnering houdt en verlangt ons te zien zoals ook wij u. Dat past wel een beetje in die cultuur. Dat vinden wij allemaal heel gek. Dat vinden wij een beetje vreemd. Wij dwepen niet zo met dominees. Wij dwepen niet met voorgangers. Dat is me goed ook, maar verstandig ook. Maar in die cultuur dweept men heel erg met de leider. En Paulus was natuurlijk de leider. Hij had hun het evangelie gebracht. Hij had hun geleerd. En dan past het heel erg bij de cultuur dat men heel erg verlangt om die leider te zien. Wij hebben ook de Syrische diensten. En dat betekent dat er mensen uit Syrië komen die zeggen ik ben christen. Maar dat zegt helemaal niks. Die zijn gewoon geboren in een dorp waar iedereen christen is. Maar die hebben geen flauw idee wat de Bijbel doet. Die hebben geen flauw idee. En typisch, dat merken we nou dus, diezelfde cultuur, die komen dus. Die gaan naar de kerk die we hebben dan. En die zeggen, het meeste waar we van leren is door naar jullie te kijken, jullie Nederlanders. Hoe gaan jullie met elkaar om? Hoe gaan jullie met mij om? Hoe bidden jullie? Nog ineens we alles snappen van de preek, maar we kijken heel erg naar hoe praat je met een vrouw. En die man zei, ik wil nou christen worden en ik ga heel erg kijken naar jullie als voorbeeld. Dus nou snap ik ook een beetje, dat past ook binnen die cultuur. Dat Paulus zei, neem mij tot voorbeeld zoals ik ook een Christus als voorbeeld heb. Hè? Wees mijn navolgers zoals ik een navolger van Christen ben. Dus het navolgen van mensen past heel erg in de cultuur. En we weten ook uit andere bronnen dat ook in de vroeg-christelijke cultuur het navolgen van mensen een hele grote rol speelde. Paulus, Petrus en Johannes werden enorm nagevolgd. Ze ook na hun dood werden enorm vereerd. Men wilde zo dicht mogelijk bij zijn. De graven van Paulus en van Petrus zijn allebei in Rome. En die zijn inderdaad bekend om de eerste christenen. Die gingen al daar bij het graf bidden, omdat men dacht, dan wordt mijn gebeden verhoord. Dat is, herken ik nu ook in het Midden-Oosten. Hetzelfde heeft men nu. Dus het feit dat de Thessalonici, mensen in Thessalonica, de gemeente in Thessalonica, heel erg verlangden om Paulus te zien, dat past in dat plaatje. Dat past daarin. Dat beeld, het teken dus dat het christendom een geloof was wel erg van mensen afhankelijk, maar het was wel echt een geloof. Daarom, broeders, zijn wij in al onze nood, vers 7, en verdrukking over u vertroost door uw geloof. Want nu leven wij als u vaststaat in de Heer. Mooi, als Paulus zegt. Paulus zegt, nou leef ik tenminste. Nou, ik hoor dat het met jullie goed gaat. Nou ben ik gerustgesteld. Nou leef ik tenminste weer. Paulus zegt op een andere plaats, ik ben een aanhoudende zorg over u en over de gemeente Gods. Aanhoudende zorg over. Altijd zorgen, had ik zorgen over de gemeentes. Zorgen over de plaatsen waar hij geweest was en waar hij verdween, omdat hij verder reisde. Hoe zou het met ze gaan? Hou ze een geloof vast. Groeien ze in het geloof. Gaan ze verder in het geloof. Want nu leven wij als u vaststaat in de Heer. Want welke dank kunnen wij God voor u vergelden, wegens alle blijdschap waarbij we ons om u verblijden voor onze God. Terwijl we nacht en dag zeer overvloedig bidden, dat we uw gezicht mogen zien en voltooien wat aan uw geloof ontbreekt. Dus vertellen wat jullie nog nodig hebben. Ik zou je heel graag willen zien, zegt Paulus. En ik bid er dag en nacht voor. Niet letterlijk de hele dag en de hele nacht. Maar eigenlijk elke keer ben ik zo mee bezig. Ik wil zo graag terug naar jullie. Kun je dat voorstellen, wat het is eigenlijk? Kun je het voorstellen? Mooi is dat toch? Klein beetje vind ik dat terug in Billy Graham. Die rondreisde. En die rondreisde en dan de stad Berlijn kwam. En Leipzig kwam. En Altersteen in Oost-Europa. Maar er was geen man die gewoon ging staan en de evangelie verkondigde en gelijk weer wegging. Nee hoor, die had een heel team opgebouwd van nazorgers. Die had een heel systeem opgebouwd van als je naar voren komt, dan kun je aangeven welke kerk je naartoe wil. De kerk zal je opvangen. En die bleef altijd vragen, hoe gaat het nou in Berlijn? Ik ben daar een jaar geleden geweest. Hoe gaat het met ze? Zijn die mensen er nog? Zouden ze nog een keertje willen dat ik terugkom? Hoe gaat het in Leipzig? Er was niet bij hem een kwestie van, ik kom even langs. En ik doe een show en ik ga weer verder. Die had toch zo'n verlangen naar dat die mensen echt beleven. En hij was heel realistisch, hè, Billy Graham. Hij zei, van al die mensen die naar voren komen, die honderden. Hij zegt, als 10% over 2 jaar nog geloven, ben ik blij. Dat zei hij. 10%. Want de hele mensen doen het in de emotie, in het gevoel, onder invloed van de muziek, in het gevoel van anderen gaan ook, ik ga mee. En anderen huilen, ik zie anderen ook huilen, dan ga ik ook mee. Billy Graham zegt 10%. Dat zijn echte bekeringen. De rest niet. En dat was een echte evangelist, Billy Graham. Met een hart voor de mensen, net als Paulus. Maar onze God en de Vader zelf en onze Heer Jezus Christus mogen onze weg tot u banen. Maar u mogen de Heer toenemen en overvloedig zijn in de liefde tot elkaar en tot allen. Dus hij zegt, ik hoop gewoon dat jullie toenemen in het geloof en dan met name in liefde tot elkaar en tot allen. Kijk, het kan zijn dat je gewoon de handen vol hebt aan jezelf. Dat kan. Het kan zijn dat je nou zo'n... Het kan zijn dat je zo beschadigd bent door al die dingen die je hebt meegemaakt. Dat je eigenlijk ook niet in staat bent om liefde voor anderen te hebben en voor, zeker niet voor de allen. Dat kan. Dat kan heel goed. Het kan ook zijn dat je een periode zo zwaar hebt en zo moeilijk hebt, dat je niet in staat bent om liefde te geven. Dat je het heel moeilijk vindt om liefde te ontvangen. En er zijn mensen die hebben zoveel meegemaakt in hun jeugd, die zullen hun hele leven moeite hebben met liefde ontvangen en met liefde geven. Het bestaat. Dat kan. En daar moeten we geduld mee hebben. We moeten het gewoon respecteren en zeggen van nou, ik hoop dat het verandert en ik bid voor je dat het verandert. Maar normaal gesproken, als we dat niet hebben en niet in een hele moeilijke periode zitten, moet het eigenlijk zo zijn voor een christen dat hij de ander lief heeft. En dat het ook groeit gewoon. Dat het in het begin van je christen zijn wat oppervlakkig is. En dat het makkelijker is om iemand lief te hebben die hetzelfde denkt en doet als jij. Dat het ook wat makkelijker is om iemand lief te hebben die ook wat aardig terug doet. Dat is allemaal wel makkelijker. Maar die Jezus zegt, dat doen de heidenen ook. Dat is precies zelfs de heidenen. Maar groei in een christelijk leven betekent niet alleen dat je precies weet wat er in Filippenzen 3 vers 2 staat, ik noem maar wat. Omdat je precies kunt uitleggen waar Exodus over gaat. Ja, kennis is wel belangrijk. Maar de groei wordt eigenlijk afgemeten aan hoe ga ik om met de ander. En ook degene die niet aardig is tegen mij. En we weten allemaal hoe moeilijk dat is. We weten allemaal hoe pittig dat is. En dat we erin behoorlijk tekort komen. Maar Paulus zegt wel, als ik bid voor jullie, dan is dit wat ik bid. Dat je groeit in geloof, wordt zich uit in liefde tot een ander. Dat is het wat om gaat, zegt Paulus. Want dat is ook hetgene wat doorbreekt. Hè? Dat is hetgene wat je ook staande doet houden. En ik heb ook gehoord van, dat zou ik ook hier al een keer verteld hebben, van in Oost-Europa. Een dominee vertelde die er nog een kerk geleid had onder de communistische verdrukking. Hij zei, toen wij in verdrukking waren, toen onze baan, onze huizen kwijtraden, we christen waren, waren wij als klein kerkje heel hecht. Heel hecht. We hadden heel veel zorg voor elkaar. En nu zegt, die hebben heel veel geld. Alle christenen uit West-Europa komen langs, nou, want doneren ze maar geld. Die kerk was het rijkste gebouw van het dorp. Het enige gebouw met grote schijnwerpers erop. Hij zegt, er komt zo iemand langs, krijgt een nieuw orgel. Zullen we een wandkleed? We hebben geld zat. Ook de kerkleden hebben geld zat. Hij zegt, we hebben er helemaal niks aan. Want de jeugd wil een drumstel. En de ouderen willen een orgel. En dan willen ze splitsen. En als ik s'avonds vraag, dan kunnen we weer samen met z'n allen bidden voor eenheid. Zegt hij, nee, ik heb verven, ik moet mijn hek verven. En dan zegt hij, nee, ik heb net nieuwe deuren gehad, ik moet nieuwe deuren plaatsen. Hij zegt, alles is verdwenen. En juist in tijden van verdrukking, dus dat hoor je aan alle kanten van de mensen in verdrukking leven, is er wel heel veel onderlinge band. En onderlinge liefde. En dat doorbreekt. Dat geeft dat je staande blijft in die verdrukking. Maar het maakt ook indruk op jouw vervolgers. Dat maakt indruk op jouw vervolgers. Een van de meest heftige verhalen uit de oudheid in de tweede eeuw. Toen de christenen in een arena in Turkije ook werden vervolgd. Aan de leeuwen werden gevoerd. Dat daar een hele publiek wist dat. Wist dat. Dat het christenen waren. En iedereen vond het grappig, vond het leuk. Spektakel. En degene die niet leuk vonden, die gingen naar huis. Maar wie er bleven zitten, vond het leuk. En toen kwamen in de arena een rijke Griekse vrouw van adel en een arme slavin. En ze hadden mekaars hand vast. En ze liepen samen en ze zongen samen een lied. Maar een rijke vrouw die de hand vasthoudt van een slavin in liefde en terug als gelijke, dat maakte zoveel indruk op het publiek, dat toen ze verscheurd waren door de leeuwen, het publiek huilde. Dat maakte indruk. Het maakt ook indruk op de wereld om ons heen, hè? Als wij gewoon één blijven en elkaar lief hebben. Omdat hij uw harten versterkt om onberispelijk te zijn in de heiligheid voor God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Dat is een moeilijk vers, ik wil er dit over zeggen. De komst betekent in dit geval niet de komst op aarde, maar de komst in de hemel. Het Griekse woordje komst betekent iets anders dan ons woordje komst. Dat betekent hier, Paulus zegt, als wij de Heer Jezus in de hemel komt, op de plek komt waar hij hoort, met al zijn heiligen, dat gebeurt dus bij de opname, ja, dan zijn we allemaal onberispelijk. Tuurlijk zijn we allemaal onberispelijk. Maar eigenlijk, zegt Paulus, moet het zo zijn dat we nu al proberen onberispelijk te worden. En onberispelijk, dat betekent niet foutloos. Het woordje volmaakt in de Bijbel betekent ook niet foutloos. Wat Paulus zegt in de Filippenzenbrief, zoveel volmaakt zijn in die weg verder. Maar dat bedoel ik volwassen, volgegroeid. Volmaakt, foutloos, dat bestaat niet in de Bijbel in die zin. Maar wel die volwassen. En volwassen betekent, zoals hier onberispelijk, dat je wel gewoon volwassen bent in je geloof. Dat je dus om kunt gaan met tegenslag. Zoals het echtpaar wat ik net zei, we zullen 1,5 uur huilen en daarna zullen we weten het is goed. En dat je ook de ander lief hebt. Dat je gewoon daartoe in staat bent. En dat je het verlangen hebt om daarin te groeien. Groeien daarin. Weet je, een heleboel evangelisatie mensen, evangelisten, die brengen een boodschap van, neem de Jezus aan in je hart en het is klaar. Het is af. Maar daar spreekt de Bijbel eigenlijk niet over. Denk ik. Als ik het verkeerd begrijp, mag ik het meer zeggen. Volgens mij zegt de Bijbel, neem de Jezus aan in je hart en begint. Het begint de weg. De weg begint. Samen medearbeider met God mag je zijn. Maar je begint en je streeft ernaar te groeien in het geloof. En het uitzicht in de onderlinge band. Daar streef je naar. Groeien in het geloof. De hele Filippenzenbrief gaat erover. Maar eigenlijk alle andere brieven spreken over groeien in het geloof. Paulus zegt tegen deze mensen ook niet van, nou, gelukkig, jullie geloven nog. Klaar? Nee, zegt Paulus. Ik moet komen, want dan breekt nog wat van jullie. En ga door. Ga verder. Groei. Ook in de onderlinge band. Het is allemaal best wel heftig, moet ik eerlijk zeggen. En ik vind het een voorrecht dat je toch met heel veel mensen in aanraking komt die een echte verdrukking meemaken. Want daar leer ik zelf heel veel van. Dat is het gewoon. En wij, maken wij verdrukking mee? Ik moet eerlijk zeggen, ik heil helemaal niet, eerlijk gezegd. Nauwelijks. Ik merk het niet eens meer. Klein beetje merk je nog wel eens. En mijn familie. En mijn schoonfamilie. Die vindt een beetje onzin. Die vindt een beetje gekkigheid. Die geloven niet. Die zijn katholiek de meeste. Van mijn schoonfamilie zeker. Nou, en die zeggen van, als je nog in God gelooft, is een beetje stenen tijdperk. Dat is een beetje achterlijk gewoon. Maar goed, het is een piepklein beetje verdrukking. En nauwelijks eigenlijk. Soms krijg je een beetje een rotopmerking. Nou ja, vind ik het niet zo leuk. Maar dat is maar een piepklein beetje. Maar eigenlijk zou je bij jezelf moeten zeggen, als je helemaal geen tegenstand krijgt, helemaal nooit eens een keertje een rotopmerking krijgt. Getuig je dan nog wel ergens van? Ben je dan nog herkenbaar als christen? Of ben je dan zo'n christen waarvan die andere mensen zeggen, nou, hij is christen, maar je merkt er gelukkig niks van. Hij gaat dan naar de kerk, heeft ook jarenlang geduurd voordat ik erachter kwam, maar je merkt er gelukkig niks van. Hij doet gelukkig mee met alles. Nee, was iedereen maar zo christen, daar had er geen last van. Ben je er zo eentje? Of zeg je echt van, nee, ik doe met verkeerde dingen niet mee. Als er een verjaardagspartijtje is en de drank gaat echt vloeien, dan ga ik op tijd weg. Als er echt verkeerde moppen gedaan worden, weet je, ik ben niet overdreven preuts, maar als het doorgaat, dan ga ik ook weg. Ik wil toch echt wel een beetje. En ik wil ook wel gewoon zeggen dat ik bij de Heer Jezus hoor. Als je dat doet, dan kom je toch wel eens een keertje tegenslag tegen. Dan kom je toch wel eens wat minachtende opmerkingen tegen. Het kan haast niet anders. Zelfs in Doornspijk, zelfs in Elburg of Oldenbroek of Nunspeet. Zelfs hier in de Bijbelbelt van de Nederland. Verdrukking hoort erbij. Al is het in onze streek heel weinig. Als we echt voor de Jezus willen staan, dan kan het niet anders of we krijgen een heel klein beetje verdrukking. In het Westen is dat er veel meer. In Limburg en Brabant is er veel meer. Nou, laat staan in landen als Frankrijk en België enzovoort. Daar is het echt, dan kun je baan verliezen. In Engeland kun je geen promotie maken in veel bedrijven. Als jij zegt dat je christen bent, dat is echt vervelend. Kun je echt geen promotie maken, ook in de politiek niet. Echt steeds meer tegenstand. Hier valt het allemaal nog mee. Maar eigenlijk, zegt Paulus, het hoort er wel bij. En als we getrouw zijn, dan kan niet anders als nu en dan hebben we tegenstand. Maar het geeft niet. Dat is niet zo erg. We moeten wel mee leren omgaan. Een klein beetje wat wij leren, dat is ook heel weinig. Het geeft ons wel de gelegenheid om hen te steunen die wel verdrukking kennen. En misschien is het ook wel een goede gelegenheid voor ons om te groeien in geloof en omkijken naar een ander. Het is al 8:30.